Deze podcast is bedoeld voor voetbaltrainers en spelers die meer willen weten over voetbalconditie. Vandaag ga ik het hebben over 10 veelgemaakte fouten door voetbaltrainers. Mijn naam is Jelmer Simons van opleidingscentrum Starterhof. De eerste van de 10 veelgemaakte fouten is dat de intensiteit van een training regelmatig wordt bepaald door het aantal aanwezige spelers. Dat betekent dat op het moment dat er 8 mensen komen trainen, of er komen 16 mensen trainen, dat de intensiteit behoorlijk hoger ligt bij minder mensen. Dus op het moment dat je als doelstelling hebt om bijvoorbeeld groot te trainen, en met groot bijvoorbeeld 9 tegen 9 of 10 tegen 10 en het aantal is een stuk kleiner, dan zul je regelmatig zien dat de intensiteit onbewust toch veel hoger ligt dan uiteindelijk de bedoeling is. Hetzelfde geldt voor verschillende afwerkvormen. De gemiddelde voetbaltrainer heeft geleerd hoe hij of zij de activiteiten, de oefeningen in tweeën of in 3 groepen moet splitsen. Maar desalniettemin wordt er weinig over nagedacht. Hoe lang is een actie, hoe lang duurt een actie en hoe lang is het herstel? Ja. Een praktische tip die ik daarvoor wil geven is: ga eens in de gaten houden wat het moment is waarop jouw speler een actie maakt en hoeveel seconden deze actie duurt. En ga vervolgens eens klokken hoe lang duurt het voordat hij de volgende actie weer maakt. En er is niet altijd een goed of fout, maar op het moment dat jij juist de explosiviteit wilt trainen of je wilt accent leggen op het fosfaatsysteem en er blijkt dat jij 20 of 30 seconden al bezig bent met een actie, dan kan het zijn dat het niet klopt met je doelstelling. En om in voetbaltermen te spreken, uiteindelijk wil je bijvoorbeeld het kruisje klein naar kruisje groot. Het verbeteren van het voetbalhandeling, dus van 100 naar 101%. Dan is het belangrijk dat iemand lang rust heeft en de activiteit ook niet langer dan circa 10 seconden duurt. Dat is tip nummer 1. Belangrijk, mocht je zelf niet in de gelegenheid zijn om dit te monitoren omdat de groep te groot is, maak dan gebruik van je spelers, eventueel geblesseerde speler die dit bij kan houden. Daarnaast, tip 2, of veelgemaakte fout 2, maar desalniettemin ook een tip. Op het moment dat je voetbaltraining verzorgt, dan vinden voetbalspelers het vaak prettig om wat zwaarder te trainen of in ieder geval het gevoel hebben dat ze wat gedaan hebben. En wat zie je gebeuren is dat een VCT, een voetbalconditionele training, en een teamtactische training heel erg op elkaar beginnen te lijken. Met andere woorden, aan het eind van een teamtactische training wordt nog eens een keer een pittige afwerkvorm gedaan of een pittige partijvorm, waardoor het eigenlijk ook een conditionele prikkel is. Dus laat je daar niet toe verleiden. En zorg ervoor dat je goed nadenkt, wanneer plan ik mijn conditionele training in en hebben mijn spelers voldoende rust voor de wedstrijd. Meer is niet altijd beter. Je kunt beter voor de kwaliteit gaan dan voor kwantiteit. Dus zorg dat de intensiteit hoog is, maar dat ook het herstel goed is. Er komt nog wel eens kritiek dat er in Nederland te weinig wordt getraind. Ik denk niet zozeer dat er altijd te weinig wordt getraind, alleen dat de kwaliteit soms te wensen overlaat en met name ook de intensiteit. Tip nummer 3. De warming-up wordt niet aangepast aan de intensiteit van de training. Ik zie nog te vaak dat de warming-up regelmatig op een vergelijkbare manier wordt gedaan voor een wedstrijd of voor een hersteltraining of voor een intensieve training. Het is natuurlijk wel een verschil op het moment dat je een hersteltraining gaat doen, hoef je warming-up ook niet een dermate hoge intensiteit te zijn en kun je die naar beneden aanpassen. Dus wees je heel goed bewust van wat is uiteindelijk datgene wat ik ga doen tijdens de wedstrijd of tijdens mijn training, wat is de kern en bereid je daarop voor. Is het zo dat je bijvoorbeeld stabiliteitsvormen of krachtvormen gaat doen, zorg ervoor dat je daar ook je warming-up op afstemt. Hetzelfde geldt voor plyometrische bepaalde sprongvormen. of sprintvormen. De warming-up moet eigenlijk echt specifiek een voorbereiding zijn op datgene wat je gaat doen. Het lijkt een open deur, maar ik zie het toch heel vaak nog niet gebeuren. Daarnaast, maak het voetbal specifiek. Veel warming-ups gebeuren nog, bijvoorbeeld over de helft van het veld, waarbij het hele lange stukken gelopen worden. Maar voetbalsport is een intervalsport. Dat betekent dat je tempowisselingen hebt, waarbij je snel naar langzaam ook een groot gedeelte wandelt. En niet alleen maar vooruit, maar ook zijwaarts en achteruit verplaatst. Dus denk ook na in je warming-up om dat soort onderdelen ook terug te laten komen. En in de voetballerij zie ik nog regelmatig warming-ups die steeds harder gaan, maar weinig rustmomenten hebben. Tip nummer 4. Het periodiseringsmodel wordt te star gehanteerd. Ja, veel van de trainers op amateur, maar ook op professioneel niveau, gebruiken het periodiseringsmodel van Verheijen. Op zich biedt dat best een goede handvatten om mee aan de slag te gaan. Zij het niet dat in de praktijk het soms wel lastig is, zeker voor amateurclubs, om het te volgen, aangezien het aantal spelers van tevoren vaak onbekend is en de groep te klein is. Maar wat ik nog belangrijker vind, is verdiep je in de materie. Dus wat is de reden waarom je klein speelt? Bijvoorbeeld 3-3. Dus wat gebeurt er nou in het lichaam en hoe is die hersteltijd? En hetzelfde geldt voor middel of groot. En nog regelmatig zie ik dat ze een stapje hanteren. Ik moet nu bij stap 5, stap 6, stap 7. Maar je moet goed kijken naar de intensiteit. Wat wil je bereiken en is mijn team eraan toe? Maar ook, is het individu eraan toe? Want op het moment dat je 11 spelers hebt, dan kan het niet zo zijn dat iedereen even ver is. En vandaar dat ik ook adviseer om naast je periodisering ook individueel te periodiseren. En afhankelijk van de specifieke eisen, maar ook de positie die iemand speelt, zorgen dat je daar ook eventueel aanvullende activiteiten, aanvullende oefeningen op doet. Ja? Tip nummer 6. Er is weinig aandacht voor stabiliteitsoefeningen binnen de trainingen. In principe kun je zeker 2-3 keer per week stabiliteitsoefeningen toevoegen. En ik hoor regelmatig trainers zeggen, ja, ik train maar 2-3 keer in de week. Kan ik dat wel doen? Heb ik geen tijd voor? Nou, je hebt aan 5-10 minuten heb je genoeg. En je kunt het vaak ook koppelen aan de training die je sowieso al wilde doen. Dat betekent dat jij met een afwerkvorm, stabiliteitsvormen, duw- en trekvormen in je warming-up, dat je daar prima mee uit de voeten komt zonder dat het extra tijd kost. Waarbij ik het accent wat meer ook zou leggen op functionele stabiliteit, dus verticale stabiliteit, waarbij je ook je kracht gebruikt. Dus ik zei het al, bijvoorbeeld duw- en trekvormen in plaats van een niet-functionele sit-up of crunch. Ook het minutenlang planken, ik zou meer vanuit dynamisch naar statisch, dus stabiliseren vanuit de beweging, in plaats van 2-3 minuten gaan planken. Maak er dan op zijn minst een push-up van. Dan ben je in principe aan het planken en train je je kracht. Okay, tip nummer 7. Er wordt te weinig rekening gehouden met individuele verschillen binnen het team. Ja, en vooral jonge spelers worden vaak overbelast. Ja, dat is mijn ervaring ook als spelers van jong. In mijn geval, ik ben fysieke trainer bij het eerste elftal van Heerenveen geweest. Deli Sinkgraven is een mooi voorbeeldje geweest. Die kwam al vrij vroeg vanuit de jeugd bij het eerste elftal. En die moet wennen aan de hoge intensiteit. Dus het aantal acties, de intensiteit is hoger, de druk is hoger. En een speler zal niet zo snel aangeven dat het te zwaar is. Dus belangrijk ook om dat goed te monitoren en een jongen of een meisje in bescherming te nemen. Dus waak voor overbelasting, maar waak ook voor onderbelasting. Dus zie jij dat je speler meer aan kan, zorg dan dat ze een extra prikkel krijgen. Tip nummer 8 gaat over testen en meten. Wij krijgen binnen Start & Move regelmatig aanvragen over de cursus testen en meten en hoe je dat kunt implementeren binnen de club. En wat ik vaak zie, is dat er vaak met de beste bedoelingen testen en metingen worden afgenomen, maar dat het eigenlijk op verschillende fronten verkeerd kan gaan. En één daarvan is dat er niet goed getest wordt. Ja, dus dat betekent dat de omstandigheden verschillend zijn of dat er iets getest of gemeten wordt wat niet relevant is. En als het al op de juiste manier gedaan wordt, dan belanden de gegevens vaak in een Excel-bestand en wordt er weinig mee gedaan. Dus denk goed na, hoe ga je dit nou binnen je club implementeren? Wat kunnen wij doen met de middelen die we hebben? En hoe zorgen we ervoor dat het ook in de clubcultuur wordt geborgd? Met andere woorden, als je 4 keer per jaar, je testen en metingen wil gaan afnemen, denk dan goed na, wat voor structuur kan ik aanbrengen dat ook alle trainers dit ook daadwerkelijk kunnen gaan doen. Een aantal testen die je vrij eenvoudig kunt doen is bijvoorbeeld de interval shuttle run test. Een test die laagdrempelig met een aantal hartslagmeters en met bijvoorbeeld een Polar Team app kunnen worden uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor de T-test, de wendbaarheidstest, de Illinois wendbaarheidstest en de sprinttesten, de 10 en de 30 meters. Bij laatstgenoemde is het wel een must dat je ook snelheidsmeters hebt, dus je hebt niet alle clubs tot hun beschikking. Je kunt eventueel nog single of triple hop sprongtesten doen, waarbij je relatief weinig hoeft te investeren en waarbij je toch data gaat verzamelen die je weer kunt gebruiken binnen je club. Dus ga niet zozeer met allerlei andere teams vergelijken, maar ga binnen je eigen team kijken waar zitten de grootste verschillen en ga data opbouwen binnen je club. En idealiter zou je spelers die vanuit de C's, B's, A's en doorstromen, zou je eigenlijk al helemaal kunnen volgen, hey, waar liggen de aandachtspunten, wat gaat goed en wat kan eventueel beter. Ja, dat is eigenlijk ook al direct tip 9, dus er wordt weinig gedaan met de testen en metingen. Denk goed na, wat ga ik testen en leg ook uit naar je spelers, gebeurt niet altijd, waarom je dingen doet en hoe je dit ook kunt verbeteren. Tot slot wil ik afsluiten, tip nummer 10. Ik zie nog regelmatig dat er heel veel statisch gerekt wordt voor de wedstrijd. Bij uitzonderingen kan je dit hanteren, maar in de basis leg het accent meer op dynamische vormen, waarbij je de spierspanning verhoogt in plaats van verlaagt. En na afloop of in specifieke trainingsvormen kun je ervoor kiezen om statisch te rekken, maar in de basis hou het dynamisch. Nou, ben je nieuwsgierig geworden, wil je meer weten? Je kunt mij een mail sturen, jelmer@startmove.nl voor vragen over deze podcast. Daarnaast heb ik een blog geschreven die te vinden is op de website van Start The Move onder het kopje blog. En we bieden verschillende voetbalcursussen aan waarin we dieper ingaan op de aspecten die vandaag aan bod zijn gekomen. Nou, hopelijk hebben jullie wat gehad aan deze podcast. Ik ben benieuwd naar jullie reacties. En wellicht tot ziens bij een cursus.